Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Jan Philippe in deze catechese waar hij ons begeleidt in de liturgie van de vierde zondag van de 40 dagen tijd.
Al is de 40 dagen tijd een tijd van bekering, boete en gebed, toch is de 40 dagen tijd ook een hoopvolle tijd. Dit wordt onderstreept door de lezingen van vandaag. In de eerste lezing klonk de boodschap: uw ballingschap is voorbij en het oude wat fout liep kan worden achtergelaten, de bladzijde omgedraaid. En dan doelt dit niet alleen op het Joodse volk dat gevangen zat ver van huis in Babel als gevolg van de foute wegen die ze bewandelden, maar de liturgie laat dit klinken omdat deze tijd ook voor ons een tijd van bevrijding wil zijn. In het evangelie sluit Jezus zich hier vandaag bij aan en zegt: God wil niet dat de mens verloren gaat, maar juist wordt gered. Wat een hoop en bemoediging spreekt niet uit deze woorden. Een nieuwe start kan. Wat je gevangen houdt, kan blijkbaar worden afgeworpen. Hoeveel mensen zeggen immers niet: als ik het opnieuw zou kunnen doen, dan zou ik het anders aanpakken. Maar de volkswijsheid zegt dat gedane zaken geen keer nemen. En zo kan de last die mensen op hun schouders moeten dragen zwaarder en zwaarder worden. Anderen voelen zich zo verstrikt en verstikt dat elke levenslust uit hen verdwenen is. Maar deze vaste tijd is doordrongen van de Bijbelse overtuiging: ondanks alles laat God de mens niet in de steek. Dat geloven we. Want hij wil alle omarmen. Zijn liefde gaat uit naar alle. Van deze overtuiging is heel de Bijbel doordrongen. Aan het begin zegt de Bijbel dat God de mens uit de oerchaos van het niet-zijn getrokken heeft tot leven. Het scheppingsverhaal is immers een geloofsgetuigenis van Gods levenswil. Die levenswil van God voor de mensen komt ook aan het licht doorheen het geven van de 10 geboden, 10 woorden ten leven voor de mensen, die hen wegleidt uit slavernij, verknechting naar leven. Van die diepe overtuiging spreekt ook de brief van Paulus die we beluisteren in de tweede lezing. Het is Gods goedheid en liefde, concreet werkzaam in Jezus Christus, die ons alles heeft gegeven. Ditzelfde hebben ze mogen ervaren in de ballingschap. Ook daar is het dat God op een heel concrete manier doorheen Cyrus ingrijpt en terug opnieuw een nieuw begin maakt. Nu, de eerste lezing van vandaag is eigenlijk een mooi voorbeeld van een gelovige lezing van de geschiedenis. Het gaat erover een zeer zware periode van donker in het oude Israël. Het gaat over de ontstellende ramp rond 590 voor Christus, van de verwoesting van Jeruzalem en de deportatie van de meeste inwoners. Ondanks de waarschuwing van Gods gezanten, de profeten, was het godsdienstige en morele verval onder het volk doorgegaan. Aan de ene kant wordt in het verhaal van Kronieken de conclusie getrokken dat het door de zondigheid van de mens zelf is dat het leven verschrompelt. Men is tot het besef gekomen dat als men Gods woord in de wind slaat en er niet naar leeft, dit enkel maar rampspoed brengt. Het leidt tot chaos, geweld, onderdrukking, slavernij en duisternis. De eerste lezing roept ons op om zoals de schrijver van Kronieken terug te kijken op wat geweest is en gebeurt en uit onze fouten te leren. Laat onze mensengeschiedenis en onze eigen persoonlijke geschiedenis voor ons een les zijn. God geeft ons dus zelf de sleutel van ons geluk in de hand. Maar willen we die gebruiken? De kansen grijpen die ons gegeven worden? Dit vraagt echter iets van ons, namelijk trouw en volharding. De lezing onderstreept dat wat het volk vergat te doen. Het land zelf deed 70 jaar lang dat in de plaats van het volk. Het land onderhield dan maar als het ware de Sabbat. Zij hield stop tegen alles wat het leven en samenleving bedreigt. Het braakliggen van het land is niet enkel een gevolg van het foute handelen, maar het is ook een profetisch teken dat hen oproept. Maar vervolgens gaat de lezing van de geschiedenis door de schrijver verder. Hij ziet in de plotse politieke verandering een ingrijpen van God zelf. Hoe hij, doorheen concrete mensen, toch weer opnieuw een opening maakt en opnieuw op weg gaat met de mensheid. In de plotse veranderingen ziet hij een teken van Gods barmhartigheid, liefde en trouw. Door die crisis heeft Israël een diepere relatie met God gevonden. Door die donkere periode heen een nieuw licht gezien. Deze 40 dagen tijd kan ook voor ons een kans zijn om ook de gebeurtenissen van deze tijd gelovig te lezen. Zowel wat ons overkomt als tegenslagen en slechte dingen, als aan goede en onverwachte dingen. Want onze God is geen verre God, maar de God van de geschiedenis, die met ons op weg blijft gaan. Waar zien wij hem aan het werk? Wat wil hij ons duidelijk maken in deze tijd doorheen wat er allemaal gebeurt? En hoe biedt hij ons ook nu weer bevrijding aan? Deze lezing roept ons op om ons te oefenen in het levensgebed. Een vorm van gebed waarvoor de Jezuïeten een grote aandacht hebben. Laten we eens luisteren naar hoe de gelovige Jood zijn eigen geschiedenis las 2500 jaar geleden. In het tweede boek van de Kronieken lezen we. In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was. En de Heer, de God van hun voorvaderen, stuurde al maar gezanten naar hen toe, want hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten, zodat tenslotte de toren des Heeren wel genadeloos moest losbarsten over het volk. De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij platbranden, zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Alle die aan het zwaard ontkomen waren, liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel, waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen, tot het Perzische Rijk aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monden van Jeremia gedaan had. Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft, zal het braak blijven liggen, 70 jaar lang. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monden van Jeremia gedaan had. De Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië. Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk verspreiden. Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië. De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen. Laten alle onder u die tot het volk des Heeren behoren, onder de hoede van de Heer hun God terugkeren naar Jeruzalem. Het land van belofte, dat het volk na de uittocht uit Egypte, waarbij ze de 10 geboden hadden gekregen, had bereikt, draaide uit op een failliet, omdat ze die richtinggevende geboden van God met de voeten getreden hadden. God trok als het ware zijn handen van hen af. En het beloofde land, dat zo beloftevol was, verdween als sneeuw voor de zon. Ze hadden er niets van terechtgebracht. Ze waren niet capabel gebleken om het te consolideren. Maar toch is er hoop. Het land rustte en wachtte op een nieuwe morgen, op herstel. Herstel die uit onverwachte hoek komt. Niet het volk zet zichzelf terug op de benen, nee, een vreemdeling is het die de tempel herbouwt en de bannelingen laat terugkeren naar hun land. Al faalt het uitgekozen volk, dan nog is niet alles verloren. Want God laat zich niet onbetuigd. Als het moet, kan hij zich zelfs bedienen van buitenstaanders om een nieuwe impuls te geven aan de droom. De droom van Abraham en de belofte aan Mozes gedaan. Ditzelfde hebben we later opnieuw nog zien gebeuren, maar dan op een wat andere manier. God bediende toen ook zichzelf opnieuw van een buitenstaander, maar deze keer niet van een buitenlandse vorst, maar de buitenstaander was zijn eigen zoon, Jezus Christus. Weer eens was gebleken dat de mensheid zelf onmachtig was om op het juiste pad te blijven. Maar geen nood, God liet hen opnieuw weer niet los, zoals hij dat ook eerder niet deed. In een nachtelijk gesprek probeert Jezus dit uit te leggen aan Nicodemus en dus eigenlijk ook aan ons. Al is er duister, licht kan opnieuw schijnen. Luister maar eens naar wat Jezus vandaag in het evangelie aan Nicodemus te vertellen had. In die tijd sprak Jezus tot Nicodemus. En deze mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat zij in God zijn gedaan. In het evangelie van vandaag legt Jezus in een nachtelijk gesprek niet alleen aan zijn toehoorder Nicodemus, maar eigenlijk ook aan ons uit hoe men het volle leven kan krijgen. Hij gebruikt hiervoor het beeld uit het verhaal van Mozes en het volk die in de woestijn, omdat ze God afgevallen waren, gestraft worden door een slangenplaag. Alleen die opkijkt naar een bronzen slang die Mozes in opdracht van God gemaakt heeft, zal gered worden. Voor mij heeft dit opkijken een dubbele betekenis. Ten eerste is het natuurlijk een teken van gelovig vertrouwen op God. Want wie opkijkt, stelt terug zijn vertrouwen op God. Maar aan de andere kant toont het ook dat wie opkijkt, wil breken met zijn vroegere houding waarin hij God afwees. Door dit beeld op te roepen van de bronzen slang, roept Jezus ons, mensen van deze tijd, op tot gelovig vertrouwen in God, maar ook om ons te bekeren en nee te zeggen op die momenten in ons leven waar we ons niets aantrekken van God nog gebod, maar waar we blind zijn voor het kwaad. Alleen daar waar men de blik niet afwendt van het kwaad en de lijdende, daar kan genezing komen. Zo was het ook met de slang. En zo weten wij, is het ook met het kruis van Jezus. Het kruis van onze buurman, van onze vriend, van familie, van een kind, van je ouder of je vijand. Alleen door het onder ogen te zien, door het te zien, kun je er iets aan doen en kan je het overwinnen. Maar de betekenis van het opkijken naar hem gaat voor mij ook nog verder. Want het opkijken moeten we niet enkel letterlijk nemen, maar kunnen we ook figuurlijk nemen. Kijk naar mij op, zegt Jezus. Zie in mijn leven en in wie ik ben iets anders, namelijk de grootheid van Gods liefde. En heb er bewondering voor. En tracht het ook na te volgen. Zo zal je ten volle leven. Wie dit concreet doet in het leven van elke dag, zal iets uitstralen van wat Jezus uitstraalde. Zal als het ware een licht zijn in deze wereld, zoals Jezus dat was en is. Toen het volk Israël te maken had met die slangenplaag, bevond het zich in een verloren toestand waaruit ze zichzelf eigenlijk onmogelijk konden bevrijden. De Israëlieten hoefden niets te doen om te sterven aan de slangenbeten. Dat zou wel vanzelf gebeuren. Al hun inspanningen zouden tekortschieten. Het zou een dood worden als er niet van boven ingegrepen zou worden. Jezus gebruikt dit verhaal om ons duidelijk te maken dat onze toestand eigenlijk een verloren toestand is waar we zelf niet uit kunnen komen. Dat is eigenlijk de toestand van heel de mensheid sinds de zondeval. Wij allen zijn eigenlijk verloren en hebben uiteindelijk allemaal redding nodig. Die redding kunnen we niet zelf bewerken. Het is een ernstige vergissing als we denken dat we met onze goede wil er alleen wel zullen komen. Het symbool van de slang heeft dus eigenlijk een heel rijk betekenis waar we niet spontaan aan denken. Een betekenis dat redding maar te vinden is als we vertrouwen en geloven in God en breken met het verleden, als we het kwaad durven aankijken en onderkennen, als we opkijken naar God, naar Christus en hem navolgen en beseffen dat redding uiteindelijk enkel van hem kan komen. Nicodemus, zo weten we, was 's nachts op bezoek gegaan bij Jezus. En daar, in de nacht, vindt hij licht. Figuurlijk licht. Maar hij zal zich nog moeten losmaken van de duisternis en zich volledig moeten openstellen voor dit licht, door te gaan leven volgens de waarheid. Nicodemus, die net als wij tegelijk duisternis en licht is, aarzelt echter om zich volledig open te stellen voor Gods aanbod, om de sprong van het geloof dat hem kan redden te wagen. Maar het volstaat blijkbaar, zegt Jezus, te kijken naar de omhooggeheven mensenzoon aan het kruis om te ontdekken wat hij komt openbaren. Kijkend naar hem, hangend op het kruis, zouden wij zien dat God de wereld lief heeft en dat het kruis hiervan het lichtend teken is. God ging verder dan Abraham vorige zondag, die bereid was zijn zoon Isaac te offeren. God ging immers helemaal tot het uiterste van zijn liefde en gaf echt wel zijn enige zoon. Ben je thuis? In je woning hangt wellicht ergens aan de muur een kruisbeeld. Misschien op een bijzondere plek, misschien nog een erfstuk van ouders of grootouders. En er zijn mensen die het ook apart laten zegenen. Een kruisbeeld in je woning. Voor een buitenstaander natuurlijk een tastbaar, zichtbaar teken dat je iemand bent die gelooft en dat een ander dat mag merken. Nu, wij stellen er ons zo dikwijls mee tevreden het kruis enkel te zien als een historische werkelijkheid, terwijl het op de eerste plaats een gebeuren is en blijft tussen Jezus en zijn Vader. Wat wij van God mogen zien met de ogen van het geloof, is niet gewoon het lijden en de dood van Christus, maar Jezus die zichzelf geeft uit liefde en de Vader die zijn Zoon uit liefde geeft. Het is geen goedkope liefde. Jezus lijdt immers onder zijn sterven en de Vader lijdt als hij zijn Zoon ziet sterven. Jezus en zijn Vader zijn er uit liefde op de meest diepe wijze ook van elkaar gescheiden daar op het kruis, en toch terzelfde tijd ook op de meest intieme wijze met elkaar verbonden. Verlaten en toch één. God, de Vader, is ook betrokken in wat daar gebeurde op het kruis. Met een grote evidentie spreekt Paulus hierover in zijn brief aan de christenen van Efeze, waaruit we deze vierde zondag van de 40 dagen tijd lezen. Hij schrijft: Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt. Hoewel wij dood waren door onze zonde, aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbijkomende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid, jegens ons in Jezus Christus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof, niet aan uzelf. Gods gave is het, niet aan uw prestaties. Niemand mag zich verhoovaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Ja, Gods werk zijn wij, om in ons leven de goede daden te realiseren. Dat is wat Paulus ons zegt. Met Pasen zullen we als teken van Gods goedheid de nieuwe paaskaars ook ontsteken. En we zullen allemaal wellicht ook met het nieuwe paasvuur een kaars ontsteken en in de hand nemen. Laat het ontsteken van de kaars in de paaswaken niet alleen een sfeervol ritueel zijn, maar laat het een teken zijn van wie we ten volle trachten te zijn vanuit Gods genade, namelijk lichtpuntjes in onze soms donkere wereld. Wie vanuit Gods genade Jezus concreet navolgt, brengt licht in de wereld. Maar wie dit nalaat, zorgt ervoor dat het duister in zijn leven en de wereld nog meer de overhand krijgt. Hij zelf is het en niet God die hem tekort doet. Onze daden van kleine goedheid zijn tekenen van Gods goedheid in de wereld van vandaag. Tekenen van hoop waaraan onze wereld zo'n nood heeft. Jezus heeft deze goedheid in de wereld binnengebracht. Laten wij dan die goedheid vermeerderen en brengen tot de uithoeken van deze wereld, gedragen door Jezus' goedheid en liefde. Dan zal er geen wereld meer zijn van oorlog en haat, van onderdrukking en discriminatie, van honger en vluchtelingen, maar een wereld van goedheid en van verbinding met God en met elkaar. Het is in die dynamiek van goedheid en christelijke solidariteit dat ook broederlijk delen zich invoegt. De christelijke solidariteit, en in het bijzonder de actie broederlijk delen, willen ons verbinden met elkaar. We nemen het niet op voor de armen en de zwakken. We vechten niet voor kansen voor het zuiden, omdat het gewoon rechtvaardig is. Maar we doen dit uit liefde. Want voor ons christenen is elke mens een kind van God. Onze zuster, onze broeder. Waar men ook leeft. Zij mogen ons dus niet koud laten. Want door een innige band, diep in ons, zijn we eigenlijk met elkaar verbonden. Deze 40 dagen tijd is niet enkel een tijd van vasten en boete. Maar deze tijd wil ons terug meer bewust maken van Gods goedheid voor de mensheid. Wie dit geloof in het hart draagt, draagt een verborgen kracht in zich. Maar wie dit ontbeert, davert op zijn fundamenten telkens als tegenslagen op zijn pad komen. Het teken bij uitstek van deze tijd, van deze 40 dagen tijd, is het kruisteken. We zijn zo gestart op Aswoensdag met een askruisje. Op Goede Vrijdag zullen we het eren bij de kruishulde en we tekenen er ook de nieuwe paaskaars mee. Maar niet alleen de 40 dagen tijd staat onder het teken van het kruis. Eigenlijk alles wat we doen. Elk gebed begint en eindigt ermee. Elke viering waar christenen samenkomen. Bij het opstaan en het slapen gaan. Bij elke maaltijd. Laten we het niet automatisch maken of er amper aandacht voor hebben. Maar beseffen dat het de rode draad is die door het evangelie en heel de Heilige Schrift loopt. Dat je in je lijden en wezen nooit alleen bent. Dat God ook daarin bij jou is. In Jezus is hij er zelfs doorheen gegaan. Dit inzicht, dit geloof, maakt een wereld van verschil. Want we zijn dan nooit alleen. Laten we dit geloof dan ook niet verliezen. Gaat daar de antwoordpsalm van deze zondag eigenlijk ook niet over? Psalm 137. Mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven, als ik aan u niet meer denk. Wij zaten aan Babylons stromen en weenden denkend aan Sion. En aan de wilgen die daar staan hingen de citers. Onze ontvoerders vroegen gezangen, onze verdrukkers een vrolijk lied. Zingt ons van Sion. Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen hier in dit vreemde land? Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen, mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven, als ik aan u niet meer denk, als ik Jeruzalem zou willen ruilen voor wat plezier. We zijn nu al over de helft van de 40 dagen tijd. Ik hoop van harte dat je terug al iets van Gods goedheid en liefde op het spoor bent gekomen, doorheen de teksten die ons worden aangereikt, maar ook in je eigen leven.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn wij aan het einde gekomen van deze catechese over de liturgie van de vierde zondag van de 40 dagen tijd, ons gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe. Een volgende keer staan wij stil bij een ander catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.